Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Paul van Liemt.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag, dag 463 van de oorlog in Oekraïne. En heren, voordat we beginnen, jullie staan in het theater aanstaande zaterdag 3 juni in Amsterdam. Pardon, met econoom Matthijs Bouwman.
Je wordt helemaal emotioneel.
Ik word er echt emotioneel van, want het is, ja, het is dichtbij, vlakbij onze studio. En dan ook met Matthijs Bouwman, jongens, het gaat maar door.
Dit is leuk.
En het blijft heel mooi, want vrijdag 9 juni in Rotterdam met Ben van den Burg over natuurlijk technologie. Er zijn voor beide optredens nog een paar kaarten beschikbaar. Mensen gaan er graag naartoe. Dus schrijf snel je kans. En kijk voor alle data en tickets op bnr.nl/theater. Nou, de heren, Arendtje en Boekers zijn er op de Wijk uiteraard. We beginnen met die cruciale week. Dat is een cruciale week. We beginnen altijd, doen we vaak op de grond. Arendt-Jan, wil jij er iets over zeggen? Rob, jij mag openen.
Ik begin Arendt-Jan. Met Kiev. Nou, dus de 6e aanval op Kiev in 6 dagen tijd. Hè? 3 doden, 6 gewonden. Neergehaald 15 kruisraketten en 18 drones. Ik gebruik de cijfers van de New York Times hier. Of die kloppen, weten we nog niet precies. Er was ontzettend weinig tijd om dekking te zoeken. En wat heel erg was, er waren schuilplaatsen gesloten. Zelensky had ook al een onderzoek laten doen. En er waren heel veel schuilplaatsen waren op slot. En hebben dus mensen staan rammelen aan de deur. Ik wil erin. En die mensen zijn ook overleden, sommige daarvan, bij een ziekenhuis. En nu komt er dus een onderzoek in Oekraïne, van hoe kan het nou dat er zoveel schuilplaatsen dicht zitten?
Ja, nou ja, als je even verderop gaat kijken, en ik vind dat echt boeiend hoor, wat er gebeurt op dit ogenblik over de grens in de regio Briansk en in de omgeving van Belgorod. Dat ligt, laten we zeggen, enkele kilometers over de grens. De mensen zijn hun leven daar niet meer zeker, de Russen die daar wonen. Want we zien dat er continu aanvallen zijn. Ja. Vanuit Oekraïne. En daar zitten 2 milities achter. Dat is dat Russische Vrijwilligerskorps. Dat is een club eigenlijk van emigranten, Russische emigranten. Die is in augustus 22 is die opgericht. En dat is niet een heel frisse organisatie. Want daar zit nogal wat neofascisten zitten daarin. En zo wordt het ook gezien. De Oekraïnse regering die ontkent ook dat ze daarbij betrokken zijn. Tegelijkertijd zie je ook op dit ogenblik dat het Legioen van de Vrijheid van Rusland actief is in dat gebied. En die is iets eerder opgericht. En dat zijn feitelijk ook overgelopen Russen die zeggen van oké, we willen van Poetin af. En wij vinden dat wat Poetin gedaan heeft niet kan. En we vechten dus nu ook tegen Rusland. Het is groter dan je denkt. We zien iedere keer dat er veel meer militairen worden ingezet. Ja. Dat er steeds meer zwaar materieel wordt ingezet. Er worden tanks gebruikt. Interessant genoeg, wat ik ervan zie, is dat het vooral oud-Sovjet materieel is wat er wordt gebruikt. Er zijn ook Amerikaanse legervoertuigen wel door de Russen ingepikt. Maar tot nu toe is het redelijk Russisch. Dus op het moment dat je ziet dat er westerse wapens worden gebruikt, dan ontstaat er echt een probleem. Ja, dan heeft Zelensky ook een enorm probleem met Amerika. Ook al zegt Zelensky, ik heb deze lijn nu onder controle. En dat vraag ik me werkelijk.
En Amerika blijft natuurlijk dat ook roepen. Natuurlijk alleen ter verdediging. Het VK gaat overigens verder daarin, maar toch.
Ik vind
het
Russische kant. Russen hebben dus nu aanvalshelikopters moeten inzetten. Ook die vreselijke thermobarische bommen die ze hebben. Hè. Ze hebben daarmee wel de zaak afgeslagen. Maar het grote dilemma is natuurlijk van, moet ik nou mijn grens gaan versterken? Of moet ik mijn linies in de bezette gebieden? Dus dit is natuurlijk de logica van de optie. Ja. Je wil dus de linies in de bezette gebieden verdunnen hiermee.
Ja. Maar goed, dit zijn de zoveelste aanvallen. Daar kunnen we nog heel lang over doorgaan. Ze zijn belangrijk, dat doen we niet. Want we gaan door naar die informele top in Oslo. Die is van belang. Met die buitenlandse zakenminister, met Anthony Blinken uit Amerika.
Ja, je hebt dus 2 belangrijke meetings gehad. Eigenlijk moet je die als één geheel zien. Oslo, daar kwamen informele ministers van buitenlandse zaken van de NAVO bij elkaar. En in Moldavië, dat was een initiatief van Macron, om eigenlijk alle Europese staten, minus Belarus en Rusland, bij elkaar te harken om te kijken of je naar politieke samenwerking, politieke oplossing kunt komen. Wat de top Eigenlijk is het geen formele top als het een informeel bijeenkomst is van minister van Buitenlandse Zaken. Maar goed, wat er gebeurde in Oslo, daar werd onder andere gekeken naar de noordflank. We zien dus dat de Russen eigenlijk van dat hele gebied in het noorden van hun land, dus dat gaat naar de Pool toe, daar een nieuw vijfde militaire district van willen maken. Dus een enorme militarisering gebeurt in dat gebied. De Amerikanen hebben nu aangekondigd dat ze in Tromsø gaan zitten. En dat is wel echt bijzonder hoor, dat gaat gebeuren. Dus helemaal in het noorden, ver boven de Poolcirkel, gaan de Amerikanen nu presentie hebben. En dat, dus je ziet dat de afschrikking van de Amerikanen nu ook gaat gelden voor dat gebied. En dus als er Amerikanen zijn en er sneuvelen Amerikanen, dan is dat een reden bijvoorbeeld om kernwapens in te zetten door de Amerikanen. Dus afschrikking begint cruciaal te worden. Wat er ook besproken is in Oslo, is natuurlijk de route van Oekraïne naar het NAVO-lidmaatschap. En daarover is ook in Moldavië achter de schermen enorm gesproken. Dus Zelensky was zelf aanwezig in Moldavië en heeft gezegd, wij willen tijdens de Vilnius-top in Litouwen.
Hom of kaart.
Exact. Dus, en die is over een maand, willen we weten waar we aan toe zijn. Ja. Dat krijgt hij niet te horen trouwens.
Nee, want hij wil dus een volledig NAVO-lidmaatschap. En het is volstrekt duidelijk dat Macron, maar ook von der Leyen heeft er niet zoveel mee te maken, maar ook Stoltenberg en anderen en ook Scholz-Somat. Die willen dus naar niet een volledig lidmaatschap, maar naar, ze noemen dat dan, veiligheidsgaranties. Ja. En mijn grote vraag dan is dit, wat is nou eigenlijk het fundamentele verschil tussen een harde veiligheidsgarantie en het NAVO-lidmaatschap?
Een van de ideeën waarover op dit ogenblik wordt nagedacht, hoor ik in de wandelgangen, is de zogenaamde Israël-optie.
Ja.
En als je het mij vraagt, ik weet dat natuurlijk niet 100% zeker, is dat die optie op tafel komt te liggen in Vilnius. En dat betekent geen formele veiligheidsgaranties. In de zin van, als ik jou aanval, ga ik je helpen. Maar de Israël-optie betekent dat je je verplicht tot in lengte van de jaren aan de versterking van de Oekraïnse krijgsmacht.
Ja.
Dat is één punt. Het andere punt, wat er volgens mij wel eens op tafel kan gaan liggen, is dat de samenwerking met Oekraïne tussen de NAVO wordt versterkt. Er is nu een NAVO-Oekraïne-commissie. Dat is een beetje vrijblijvende praatclub. En die zou je kunnen omvormen tot een NAVO-Oekraïne-raad.
Exact.
Die komt ons trouwens bekend voor, want die hadden we ook met Rusland.
Ja, hadden we ook met Rusland.
Maar het grote verschil is, daar is Rusland natuurlijk uitgeknikkerd, die hele raad bestaat niet meer, maar het grote verschil is dat het ene vrijblijvend is en het andere niet. Want als jij dus in een NAVO-Oekraïne-raad zit, dan zit je als een gelijkwaardige partner aan tafel. En dan mag je ook agenderen. En dan kan er ook gecoördineerd worden. Dus alle zaken die te maken hebben met vrede en veiligheid worden ook in die raad aanhangig gemaakt. Alleen er zit niet een formele veiligheidsgarantie vast.
Dit geeft hem meer garantie voor Zelensky. Is hij hier tevreden mee?
Nee, is niet tevreden mee. Maar je kunt wel tegen Zelensky zeggen, luister, artikel 5 van de NAVO zelf is heel grijs geformuleerd. Hè? Het dwingt je om iemand te helpen die wordt aangevallen. Maar dat mag ook financieel zijn. Dat hoeft niet militair te zijn. Dus dat is ook een beetje een grijs gebied.
Er zijn drie scenario's. Dat is het Israël-scenario, net uitgelegd. Dus geen formeel veiligheidsgarantie, maar pompt dat land vol met wapens. Doen we met Israël ook. De Amerikanen doen dat. Dan heb je het Japan-scenario. Dat zijn halfzachte veiligheidsgaranties. Er is niet een artikel 5 tussen Amerika en Japan. Dat bestaat niet, maar er is een soort toezegging dat als er wat gebeurt, dan gaan we je helpen, denken we.
Ja.
En dan heb je het derde scenario, is NAVO. Nou, is een grote vraag, wanneer komt dat NAVO-lidmaatschap nu toe en nu? Als ik het een beetje goed beluister, dan kan dat pas als er een staakt het vuur is. Of een vredesakkoord.
Dat lijkt mij een hele.
Vooral een vredesakkoord. Nou, dat kan nog heel erg lang gaan duren.
Dat kan nog heel erg lang.
En ik denk dat Zelensky terecht daar niet op wil gaan wachten. En wij hebben hier in het programma ook vaak gezegd van, jongens, je moet nadenken wat je in het staakt het vuur gaat doen.
Exact, want dat gaat het gebeuren.
Want dan heb je een window of opportunity van een paar dagen, een paar weken. En eigenlijk, maar dat is bijna onmogelijk, zou je dan, als je dit zou willen, ik zeg niet dat ik dat wil, maar als je dat zou willen als politiek, moet je dan toeslaan en moet je ervoor zorgen dat het land dan NAVO-lid wordt.
Goed, maar alle opties die op tafel liggen, je moet weten wat Zelensky daarvan vindt. Hij gaat er niet mee akkoord, hij wil NAVO-lid worden, maar dat gaat niet door. Dus hoe moet je dat dan oplossen? Moet je dat naar buiten verwoorden?
Je hoeft niks op te lossen, want Zelensky, weet je, moet gewoon doen wat er gezegd wordt.
Ja, die zit afhankelijk.
Nee, dat is... Ja.
En hij heeft het nu al gehoord van Macron en ook van Biden. En is al heel lang aan de gang. Nee, dat moet hij gewoon accepteren.
Nou, hij kan zich op een reactie naar buiten dus ook voorbereiden. Dat zal nogal van belang worden.
Intussen is het interessant dat overigens we leveren zoveel wapens. En andere wapens gaan kapot. Dus Oekraïne wordt een westerse krijgsmacht. Hè?
Ja.
De integratie wordt heel makkelijk.
Nou, sterker nog. Het wordt een westerse krijgsmacht die veel beter is dan welke westerse krijgsmacht dan ooit.
Ja.
He, want er wordt nu ook nagedacht over welke lessen kunnen we hier uittrekken. En hoe gaan we om met Oekraïne. En dan wordt er gezegd van ja, we moeten naar de interoperabiliteit. Dus de samenwerking binnen de krijgsmachten gaan kijken. Maar eigenlijk bevat wat Oekraïne op dit ogenblik doet meer lessen voor ons dan omgekeerd.
Exact.
Ja, dat betekent dat er nog iets is. Als je zo'n krijgsmacht wordt, heb je veel munitie nodig. En die munitie, dat hele pakket, dat wordt al aangeleverd vanuit Amerika. Japan heeft, doet er ook nog aan mee. Hoe zit het nou precies?
Nou, nee, ja, daarom is het wel belangrijk. Japan mag dit niet. Kijk, Amerika kan bijna niet meer leveren. Gewoon, er is te weinig. 155 mm geschut, maar ook Patriot raketten, noem maar op. Al die munitie, dat is lastig. De industriële capaciteit loopt achter. Er is een totale mismatch tussen wat we kunnen produceren en wat Oekraïne vraagt. Dus Amerika is overal in de wereld aan het shoppen. Er is een nieuw pakket voorgesteld van $300 miljoen dollar. Dat eigenlijk alleen maar gaat over munitie. Europa kan dit bijna niet leveren. 1 miljoen granaten wil Europa leveren, maar we weten niet waar ze het vandaan halen. En de Amerikanen die zijn nu bezig met een deal met Japan. Maar Japan mag volgens de wet niet leveren aan landen buiten Japan. Dat stamt uit de Tweede Wereldoorlog. Er wordt nu gedacht aan een constructie waarin dat toch kan gebeuren. Dus dat je er omheen werkt.
Ja, dat ze de Patriots naar Amerika gaan.
Nou ja, bij wijze van spreken. Dus hoe de deal gaat werken, dat weten we nog niet. Maar het is wel belangrijk dat dat gebeurt. En dan gaat het onder andere ook over 155 mm granaten.
En het gaat dus ook over, er is een tekort aan Patriot munitie. Hè? Dat kan in juni al ontstaan. En wat ik dus verschrikkelijk hoop, dat de Amerikanen erin zullen slagen, om ook juni nog te kofferen. Want anders gaan er veel meer doden in Kiev vallen. En bedenk goed, die Patriot raketten zijn loeiduur. Hè? En die gebruik je eigenlijk tegen dingen waar ze helemaal niet voor zijn.
Maar dat betekent dat er hier dus inderdaad haast ook bij geboden is. Terwijl dit ingewikkelde constructies zijn om alles voor elkaar te krijgen. Dit gaat ook lukken. Ik bedoel, je zegt dat betekent zo'n paar weken.
Ja, ik lees daar depressieve stukken over. Dus ik kan me zo
voorstellen. Ja, dat wou ik zeggen.
Ik kan me voorstellen dat eind juni of juli dus het aantal slachtoffers in Kiev omhoog
gaat. Ja, dat is waanzinnig.
Ja.
En als je bedenkt, ik lees ook stukken dat de mensen in Kiev zijn dood en dood op. Ze slapen niet meer.
Er moet wat gebeuren op redelijk afzienbare termijn. En dat heeft echt alleen maar te maken met het feit dat je de spullen moet hebben om je te kunnen verdedigen. En de industriële capaciteit in het Westen loopt achter. Dus dit kan niet eeuwig door blijven gaan. Dus de omstandigheden dwingen je op een gegeven moment tot een vergelijking. Nou is een grote vraag, wat kan Rusland dan doen? Ook met name met zijn industriële capaciteit. Maar dat is ook redelijk zwak hoor. Rusland. Maar dat kunnen we niet helemaal inschatten op dit moment.
En dan nog die aanval over de grens bij Rusland. Ik bedoel, de vlucht vooruit bijna, Arend-Jan.
Ja. Ja, het effect daarvan is natuurlijk heel simpel. Die nemen toe in intensiteit. Rusland weet ze af te slaan, maar moet echt thermobarische bommen en ook aanvalshelikopters. En die kan je niet gebruiken in die linies in het bezette gebied waar nu die shaping operations zijn. Waar we eens kijken, waar is het zwak?
Ja, dit was de Oekraïne-update voor dag 463 van de oorlog in Oekraïne. Hartelijk dank Arend-Jan en Rob.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.